Ben jij van plan om dit jaar te starten met beleggen? Of ben je er al mee bezig en zoek je een portie inspiratie?
Wij zijn Jasper en Twan, twee doodgemonen maar compleet verschillende beleggers. En iedere donderdag vertellen wij in onze podcast De Lange Termijn over onze beleggingsreis, onze lessen en met name onze fouten. En dat allemaal op een vermakelijke en een langdrempelige manier.
Alsof je met ons in een kroeg staat.
Met een whiskytje erbij.
Lekker. Dus luister eens naar onze podcast De Lange Termijn.
Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. En de verhalen komen tot bij jouw oren dankzij deze podcast en dankzij onze vrienden van de show. Onze nieuwe vriend van deze week is Nick. Nick, dankjewel voor je steun. En nu naar het relaas van Steven. Ja, Steven heeft het niet gemakkelijk gehad. Hij vertelt een coming-of-age verhaal over een moeilijke vaderschap. Gelukkig voor Steven kan hij af en toe eens zelf relativeren.
Mijn eerste herinnering aan mijn vader is ook mijn allereerste herinnering in het leven. Dat is 1985, ik ben een jaar of drie, ik moet bijna vier worden. En ik ben in de keuken met mijn moeder eten aan het maken. Dus zeggen zij is eten aan het maken, ik ben vier, weet ik veel. Ik ben aan het kleuren op de keukentafel. Allee, op de kleurboek die op de keukentafel ligt. Ja, dank u. op een bepaald moment is het eten klaar, maar vader is nog niet te bespeuren. En heel raar, we dekken de tafel, de potten komen op tafel, maar we moeten nog wachten. Blijkbaar was dat zo in de jaren 80. Als vader niet thuis was, werd er niet gegeten. Ik ben een klein kind, ik heb honger, ik wil eten. En dat, ik word ongeduldig. En op een bepaald moment geeft mijn moeder mij toch al wat eten, maar nog geen vlees. Ik weet niet waarom, geen vlees, wat groenten, wat patatten, dat krijg ik. En we wachten. Vader was gaan werken. Nu, als je mij vraagt wat deed uw vader, ik heb geen idee. Als je de term 12 stielen, 13 ongelukken opzoekt, dan krijg je een foto van mijn vader te zien in de jaren 80. Dat is zo wel zijn ding. Ik weet dat hij op een bepaald moment hondenvoer verkocht, omdat zijn lieving vol lag met zakken hondenvoer. We hadden geen hond, we hadden heel veel hondenvoer. En we wachten en ondertussen krijg ik wel wat vlees. En op een bepaald moment komt mijn vader binnen. En ik weet niet wat er precies gezegd wordt. Het is heel luid, het is roepen tegen elkaar dan ze doen. Ze maken effectief ruzie. En ik zit lekker te eten. En op een bepaald moment kijk ik op en dan zie ik mijn vader als een soort slow motion, als een soort jaren 80 film. Er is maar één woord voor, een backhand uitdelen aan mijn moeder. En als in de films vliegt mijn moeder met haar voeten van de grond. En dat, voor mij gaat dat allemaal in slow motion, hè. Dat is zot. Die valt achterwaarts in de zetel, huilbui, die begint te roepen op elkaar. Ik moet met mijn eten ergens anders gaan zitten. En die roepen de boel bij elkaar. Ik denk, whatever, ik heb eten. Dus, je staat daar niet bij stil als je zo klein bent. Nu, de sfeer was van om zeep bij ons thuis. Maar die zou iets later goed komen, want ik zit in de keuken en mijn moeder wil dingen wegzetten in de kast. Mijn moeder is niet zo groot, dus die moet op de stoel gaan staan. En ik was op de grond aan het spelen en mijn vinger lag op de stoel, mijn hand. En ze staat op mijn pink en als ze haar voet opheft, is mijn pinknagel weg. Die was aan haar slets blijven plakken. Dus we hebben die even gezocht, samen met mijn vader, want ineens was hij wel geïnteresseerd in zijn gezin. En we vinden die onderaan haar schoen, ze verzorgen mij samen. Alles is goed, ik kijk naar Plons, de gekke kikker, en ik ga naar mijn bed. Dat is zowat mijn eerste herinnering aan mijn vader. Mijn tweede herinnering aan mijn vader is een anderhalf jaar later. Ik ben vijf, bijna zes, en ik moet naar het eerste studiejaar. Ik zit al in het eerste studiejaar, denk ik. Ja, ik zit in het eerste studiejaar. Zeer belangrijk. En op een dag, heel raar, ben ik thuis met mijn vader. En dat is niet normaal. Mijn moeder was de huisvrouw. Mijn vader moest een van zijn 12 jobs gaan doen. En ik ben thuis met hem en hij is gelijk heel opgewekt en is dingen aan het inpakken. Dan denk ik, oké, we gaan misschien ergens naartoe, wie weet. Dat kan nog leuk worden. En hij blijft maar inpakken en ik merk dat het alleen maar spullen van mij zijn. Kleren van mij, speelgoed van mij, boeken van mij, strips. Van alles. In een tas, in de auto, heel vrolijk. We stoppen nog ergens onderweg en hij koopt mij 4 strips. Ik had nog nooit 4 strips in één keer gekregen. Dat was iets absurds. 1, als je braaf waart, hè? De zondag. En dan voor de rest nooit. En nu 4. Ik dacht, oh ja, beste dag van mijn leven. Bleek niet zo te zijn. Mijn vader had het geweldige idee dat hij het gezin eigenlijk niet meer zag zitten. En mijn vader heeft heel mijn boel ingepakt, heeft mij in de auto gezet en is mij gaan afzetten op de Rijksschool voor Schipperskinderen. Mensen die dat kennen, dus schipperskinderen, is letterlijk wat dat is, kinders van schippers. Die schippers zijn maanden weg. Die droppen hun kinderen op een speciaal daarvoor ingerichte school. En na enkele maanden komen die hun kinderen terughalen. Nu, mijn vader heeft mij daar afgezet, zonder dat hij schipper was. Dat vond ik ook al vrij raar. En die is vertrokken. Ja. Weg. Niet meer gezien. Was weg. Ik wist van niks. Ik was 5, ik was zeer in de war. Ik werd in een klas gedropt. Ik kreeg een bed toegedeeld in een grote ruimte. Ik denk zelfs bijna zo groot als hier, met echt 100 bedden naast elkaar. En kreeg ik mijn bedje, mijn grief. Oké, deze is het. Ja, hij zal mij straks wel komen halen. Is niet gebeurd. Sterker nog, zelfs mijn moeder is mij ook niet komen halen. Mijn moeder is mij wel komen halen, maar aan het einde van het schooljaar. Dus ik heb als 5-jarige ben ik gedropt in een internaat. En heb ik daar een heel schooljaar doorgebracht, zonder te weten wat er aan de hand was. Af en toe kwam er iemand mij ophalen en dat was de oude buurvrouw van mijn ouders, die toevallig in de buurt van de Schipperschool woonde. In Evergem is dat trouwens. En zij had het op zich genomen om mij daar af en toe weg te halen en een weekendje bij haar te houden. En dan heel af en toe kwam op zondag mijn mama mij bezoeken. Ik vond dat raar. Ik vind dat nu nog altijd raar. Ik heb daar nog altijd geen goede uitleg van over gehad voor haar. Maar dat was op dat moment mijn leven. Ik was zeer in de war. Mijn vader heb ik niet meer gezien. Mijn moeder heel af en toe. Het einde van het schooljaar kwam en is mijn moeder mij komen halen met haar een nieuwe man. Dat kon ze maar. Voilà, dat is een nieuwe papa. Hup, we gaan opnieuw beginnen. Ja, sure. Ik doe mijn moet ik in het internaat blijven? Nee, gaan we niet meer in. Alright, let's go. Wij zijn weg uit dat internaat. Nu, grappige was, ik kende die man al. Want mijn ouders woonden in de Lange Steenstraat hier in Gent. En recht over een appartement was Café Folklore. En mijn papa zat daar graag, mijn echte papa. En mijn nieuwe papa was de cafébaas van Café Folklore. Blijkbaar was mijn moeder bij een ruzie, waarbij ze weer wat lappen had gehad, gevlucht. En is ze de straat overgestoken en is het café binnengelopen. En Jackie, mijn stiefpa ondertussen, die zei, het is goed, blijf maar hier. En daarna is mijn echte vader verdwenen. Goed. Zover zijn we al. Dan gaan we een klein sprongetje maken. Mijn jeugd was sava. Ik had veel vragen, ik wist van niet veel. Het gebeurde allemaal. En ik dacht, oh ja, dat zal wel zo zijn, dat zal voor iedereen zo zijn, weet ik veel. Op café opgroeien is ook raar. Maar niet zo raar als uw vader en moeder zien afslaan in de living. Dus ik dacht, we maken vorderingen. Hè? Plus, dat was plezant. Ik mocht van jongs af aan veel cola's drinken en droge worsten, top. Stukken chocola, yeah. En gewoon rondlopen in de rook, die hing op ongeveer 1,5 meter in een café. Dat was zo wat mijn jeugd, ik vond dat heel tof. En in de 12 jaar daarna, pak van mijn 6 tot mijn 18, heb ik mijn echte vader 3 keer gezien. Ene keer is hij mijn moeder komen ophalen omdat ze naar de rechtbank moeten. Heeft hij zelfs geen goede dag gezegd. Ik heb hem zien door het raam. Volgens mij is dat mijn pa. Voep, en die waren weg. Oké, okay, achteraf heb mijn moeder gevraagd. Ah ja, hij kwam mij halen voor naar de rechtbank. En moest hij geen goede dag zeggen? Hij wou niet. Top. Ça va. De tweede keer dat ik hem gezien heb, was ik 16. Ik had een vakantiejob in het Waregentse feest. Dus ik had 's avonds laat gewerkt. Ik was daarna nog iets gaan drinken met vrienden. En 's morgens vroeg om 9 uur, wat dat vroeg is als je laat in je bed ligt, komt mijn moeder mij uit mijn bed halen en ze zegt, er is bezoek voor u. Nee, what the fuck? Ik heb geen vriend die zo vroeg opstaan in de vakantie. Bezoek voor mij. Dit voorspelt niet veel goeds. Dus ik ben naar beneden gegaan. Dat we woonden toen boven het café. Ik ben naar beneden gegaan. Ik kom in het café, niemand te zien. En mijn moeder zegt, ja, ga naar de hoek van de straat. Zat daar een wit kamionetje. Geen paniek, ik was al 16 jaar. Ik had geen schrik meer daarvan. Ik dacht, oké, ik ga naar de hoek van de straat. Ik kom op de hoek van de straat, de deur gaat open, man komt eruit. Ik denk, u ken ik. En hij zegt, stap in. Ik zei, ja, het is goed. Dus ik stap in, het is mijn vader. Hij zei, smoortje. Ja, mijn vader is een West-Vlaming, daar moet ik er even bij zijn. Mijn echte pa is een West-Vlaming. Smoortje. Nu, ik smoorde op zijn hands af en toe een joint. Dus ik dacht, ik ga hem dat niet vertellen. Ik zeg, nee. En hij stikt sigaret aan en ik kijk en zei, ah, wat moet je in? Ik zei, ja, dus je smoort toch. Volledig in de war, echt. Zeer verwarrend. Dus ik pak die sigaret, een Bastos. En dan rook ik, zei, oh ja, een Bastos. In een kamionetje, hè. Dus rijdt nu wat open, sigaretten zijn paffen. En hij stelt ze wat vragen over mijn leven. Hoe is het? Ça va. Hoe is mijn ma? Goed. Hoe is mijn Jackie? Goed. Ja, ik heb gehoord dat mijn broer en zus redt. Ja, hoe is het daarmee? Goed. Ik dacht, ze zijn nu al meer geïnteresseerd in mijn broer en mijn zus dat je niet kent dan in mij. Waar gaat dit naartoe? Oh ja, ik werk nu bij Brouwerij De Koning in Antwerpen en ik moest de Hensen. Oh ja, moet dat toch een keer passeren, hè? Ik dacht in mijn eigen, maar ja, kan je zo ook passeren, event? Moet je daarvoor niet toevallig in Gent moeten zijn? Maar bon, we zitten zo'n kwartier, 20 minuten in die auto. En dan zegt hij, ja, ik moet naar mijn volgende afspraak. En hij geeft mij een kaartje. Hey, Freddy de Grieze, Brouwerij De Koning. Ik weet niet wat erop stond, vertegenwoordiger of zo. Een telefoonnummer, nog geen gsm's. Maar ik dacht, oké, ga dat bij jou. Wie weet. En hij eindigt het gesprek met de woorden, als er ooit iets is, moet ik je bellen. Ik dacht, right, het is een get-out-of-jail-free-card. Hier kan ik iets mee. Ik heb dat goed bewaard. Nu, ik was 16 en ik was ook aan het puberen thuis. Hè? Dat is wat het doet. Zeker met een stiefpa. Rebelleer tegen die stiefpa. Nu, dat explodeert op een duur. Dat wordt groter en groter. Wij komen wel overeen. Wij kwamen wel overeen, maar niet zo goed. Nu komen we heel goed overeen. Toen wat minder. En dat werd erger en erger. En ik kreeg een grotere mond. En ik werd fysiek ook groter dan hem. Dus dat werd heel moeilijk. En op een dag is dat ontploft. En dacht ik, weet wat? Ik ben hier weg. Dus ik heb dat kaartje gepakt. Ik heb naar het adres gekeken. Ik ben op de oprit van de autostrade gaan staan met mijn duim omhoog. En ik heb gewoon gelift naar dat adres. En ik heb mijn vader gevonden. Die heeft even geduurd, want hij werkte er al niet meer. 12, 10, 13 ongelukken. Maar ze wisten wat zijn stamcafé was. Ik ben naar daar geweest. Oei, hier zit hij ook niet meer. Ja, hij heeft hier nog een rekening openstaan. Hij, hup, naar de volgende. Ik heb zo heel traject afgelegd, maar ik heb hem gevonden. En hij was heel vriendelijk, hij was heel lief. Totdat ik tegen hem zei, ja, ik heb spel thuis, ik kom bij u wonen. Nee, dat gaat niet, dat gaat absoluut niet. Ik ga je geld geven voor een trein terug naar je moeder. Nou ja, oké, ik heb het geprobeerd, weet nooit. Ik ben dan een beetje in Antwerpen blijven hangen. En uiteindelijk dacht ik, ja, ik moet terug naar huis. Ik was al een dag of drie weg, mijn ouders wisten van niks. En mijn moeder en mijn stiefvader, dat is heel verwarrend, hè? Maar voor mij zijn dat mijn ouders en niet mijn echte vader en mijn moeder. Maar bon, die wisten van niks, ik was al drie dagen weg. Ik had geen geld, ik had geen eten, ik had geen slaapplaats. Ik heb op een bankje in het park geslapen, terwijl hij wist dat ik daar lag. Hè? Maar bon. Dus ik dacht, ja, ik moet terug naar huis. Ik ga gewoon terug naar huis, het kan meer. Ik ben terug thuiskomen, ik was bijna 17, denk ik. Het is alleen maar erger geworden. Dus toen ik 18 was, dacht ik van, jongens, ik denk dat ik weg ben. Ik had al even in de horeca gewerkt, dus ik dacht, ja, we doen dat gewoon. Hè. Ik ga in de horeca werken en ik ga weg. Maar ik dacht ook, ik ga niet in Gent blijven. Ik wil even een andere omgeving. Mijn vader heeft West-Vlaamse roots, ik ga naar West-Vlaanderen. Dus ik ben naar Kortrijk getrokken. Waarom? Kortrijk. Tof, leuke stad. Iets kleiner dan Gent, veel kleiner dan Gent. Maar ça va, mensen. En ik heb daar wel een plekje gevonden. Dat ging ça va. Ik heb daar ook een meisje leren kennen, een Hollandse, die daar studeerde. En toen we 3 maanden samen waren, zei ze tegen mij, ik ben zwanger. Wat? ik was op dat moment net 19, denk ik. Of net niet. Nee, net niet. 2 maanden voor mijn 19e verjaardag, zei ze tegen mij, ik ben zwanger. En in één adem, en ik ga het houden. En ik dacht, ja! En ik ga het beter doen dan mijn vader. Ik ga dat verzorgen voor hun kleine. Ik ga dat alles goed. En terwijl ik zo want ja, ik ga dat goed doen en ik ga dat goed doen, zegt zij. En ik ga terug in de buurt van mijn ouders in Nederland gaan wonen. Nu goed, ik was ook niet van Kortrijk. Dus ik dacht, oké, als ik meega, laat ik hier eigenlijk niet zoveel achter. En toen zei ze, ja, dat is in Groningen. Als je niet weet waar dat ligt, dat is 400 kilometer van hier. Hè? En zij zei, ik ga daar gaan wonen. En ik dacht, ja, maar ik ga niet mijn vader zijn. Ik ga mijn kind niet in de steek laten. Ik ga mee. Slechtste beslissing ooit. Nu, een goede beslissing, omdat je voor dat kind wilt zorgen. Maar ik kende dat meisje 3 maanden, 4 maanden max. Je kent elkaar niet, hè. Je poept. Ja, dat deden wij, poepen. Anders ook, je kent dat, hè. Veel babbelen hebben wij niet gedaan. We wisten eigenlijk nog niet zoveel over elkaar. We hadden nog nooit samengewoond. We hadden nog niks. En dan hebben we daar een appartementje gezocht, gevonden, zijn we gaan samenwonen. Maar ik in Holland werk moeten gaan zoeken. Lastige jobinterviews. Dat is echt solliciteren in Nederland met een Belgisch accent. Dat gaat maar over één ding. En wat doe je hier? Dat is zo de ken. Ik heb daar anderhalf jaar in een bedrijf gewerkt. Tot de laatste dag was ik... Hey Belg! Terwijl, ik heb een naam, jongens. Het is Steven. Dat is de Nollandse naam. Je verstaat mijn naam. Zeer frustrerend. Nu, ik heb dat een beetje weggegeven. Ik heb daar anderhalf jaar gewerkt. Toen mijn zoontje, Jeroen, anderhalf is geworden, was de relatie al zodanig verzuurd en kapot dat zij al niet meer bij mij woonde. Dat kind meegenomen. En eigenlijk zat ik al wat in de situatie van mijn vader eerder. Maar ik wist al, ik had verkloot. Het is niet goed. Ik ben aan het nadoen wat er gebeurd is. En ik ben daar nog even proberen blijven in Nederland, maar ik had geen familie, geen vrienden. Ik verdiende jeugdloon. Ik weet niet of je dat kent, maar in Nederland tot je 24ste verdien je een percentage van wat je normaal voor die job zou krijgen. Ik was 20. Mijn eerste job in Nederland betaalde 8,80 gulden per uur. Dat is 4,40 euro per uur voor een fabrieksjob. Dus ik had daar niks te zoeken. En dan dacht ik, ik moet hier weg. Ik ga terug naar België. En met mijn laatste geld heb ik een treinticket gekocht. Ik heb mijn moeder niet verwittigd. Ik dacht, ik rijd daar gewoon naartoe en ik val met de deur in huis. Dat leek mij een leuke oplossing. Maar op de trein door Nederland, dat is even rijden, dat is een paar keer overstappen ook, moest ik ineens aan mijn vader denken. En ineens had ik een stuk begrip voor wat hij gedaan had. Want hij heeft mij achtergelaten en op dat moment heb ik mijn zoon achtergelaten. En ik moest vrij aan hem denken. En als bij wonder zat dat kaartje nog altijd in mijn portefeuille. Brouwerij de Koning. En dan weet je, ik heb hem een paar jaar terug heb ik hem gevonden. Ik ga hem nu gewoon terug gaan zoeken. En hem zeggen dat hij grootvader is. Misschien interesseert hij hem dan wel in mijn leven. En wie weet. Nu, Brouwerij de Koning geweest. De mensen die daar toen zaten, kenden hem al meer. Probleem. Zijn stamcafé, dicht. Probleem. Ook zo op straat rondgezworven. En dan had ik het geniaal idee. Ik ga dan gewoon aan de bevolkingsdienst gaan vragen. Excuseer, ik zoek mijn vader. Nu, ze lachen nu daaruit. Excuseer meneer, dat is informatie die wij niet mogen geven. Ja, ik zei, dat begrijp ik, maar dat is mijn vader. Ik heb een belangrijke mededeling voor hem. Nee, sorry, dat gaat niet meneer. Hoe noemt u vader? Ik zei, Freddy de Grieze. En ze zei zeker dat hij in Antwerpen woont. Ik zei, ja, het is al dat ik heb, het is al dat ik weet. En die mens, ik had zijn naam willen weten, ik zou hem nog altijd willen bedanken. Die is wat bij een tokkel op de computer. En die zei tegen mij, ik mag u die informatie niet geven. En in de pauze gaan pakken, pijs ik. Dus ik had zelfs geen stilo, dus ik heb zo achter zijn bureau een stilo moeten vissen. Zo. Laatste adres, oké. Ik heb nog mijn oude adressen bij opgeschreven. En ik ben met die adressen beginnen zoeken en ik heb hem dan ook teruggevonden. Dat was een speciaal moment. Het is een rijhuis, ik bel aan. Duur even, ik hoor gestommel van een trap. Hij staat daar. Mijn hart ging echt 100.000. Dat is echt niet normaal. En de deur gaat open. En je kent in Harry Potter die spiegel dat je zo je wensen ziet. Hè? Je wensen en je verlangens daarin ziet. Ik keek precies in de spiegel die mij gewoon 20 jaar ouder maakt. Dat is zo, dan ben ik, maar ouder. Het is zot. Je voelt direct van, ja, wij zijn verbonden. En ja, hij vraagt mij binnen, heel vriendelijk, even nieuwe vrouw. Magda of zoiets. Eigen interesse in mijn leven, ik niet in dat van hem. Magda, kom binnen, moet je iets aan verdrinken, dit en dat. En hij zegt tegen haar, we gaan even naar boven. Ik denk, ja, dat is goed. Boven, even met hem babbelen. Maar ik heb belangrijk nieuws voor hem, ik moet hier iets belangrijks komen vertellen. En we gaan naar boven en een fles rode wijn mee. En we komen boven, een soort zolderkamer, met gitaren en een box. En hij zet hem en hij begint zo wat gitaar te spelen. Hij zei, ja, wat kom je eigenlijk doen? En ondertussen is hij Dire Straits aan het spelen. Heel raar. En ik zei, ja, ik heb groot nieuws. Ah, zegt hij, ga je trouwen? Ik zei, nee jong, veel groter. Ah, ja, nee, ik weet niet. Wat? Ik zei, ja, is eigenlijk groot nieuws voor u ook? Zeg, jij bent grootvader. En ik kijk me aan en hij zegt, nee. Ik denk, jawel, ik heb dat kind zien geboren worden. Jij bent grootvader. Hij zei, nee. Maar hij zei niet van ik. Ja, dat gevoel had ik ook. What the fuck? Maar ik zei, hij had juist de deur open gedaan en dacht dat ik was, maar een beetje ouder. Maar wat minder haar, wat langer haar, maar minder. En zo, hè? Nee, maar hij zei niet van mij. Ik zei, maar dat kan niet. Ik trek op u. We zijn even groot, we zijn even dezelfde postuur, dezelfde schoenmaat, hetzelfde gezicht, dezelfde handen. We zijn hetzelfde. Hij zei, nee. Ik zei, maar hoe verklaar je dat dan? Hij zei van mijn broer. Wat? Ten eerste, ik wist al niet dat er broers in het spel waren. Ik wist dat hij broers had, zowel met 7 of met 8 thuis. Ik ken daar geen één van. Ik heb in mijn jeugd zo wat flarden dat we daar ooit geweest zijn. En die waren allemaal muziek aan het spelen, maar... Ja, hij zei van Johan. Johan heeft nog bij ons gewoond, toen dat slecht ging met hem. Hè, en toen ik gaan werken was, heeft hij met uw ma gepoept. Ik zeg, maar dat kan niet. Wij lijken te hard op elkaar. Maar het is mijn broer, zegt hij. Ja, hij lijkt meer op mijn broer dan dat op mij lijkt. Maar dat kan niet. Nu... Dat is een probleem. Allee, dat is... Wat moet ik doen? En dan op een of andere manier, ik was zodanig verbaasd. Ik denk dat ik 10 minuten later buiten stond. Met niets. Met niets. Ik wist ook niet wat ik moest doen. Het enige dat ik kon denken is, ik moet aan mijn ma vragen hoe dat kon. Het verhaal klopte wel. Ja, die Johan had bij hen ingewoond. En mijn vader had dan ook tegen mij gezegd, ik kan geen kinderen krijgen. Dat kan niet. En dat heb ik aan mijn ma gevraagd en zei, jawel. Dat is een leugen. Maar het grappige is... grappig. Ik stond daar buiten in Antwerpen. Ik had ook niks om naar terug te gaan. Ik ben dan in het systeem terechtgekomen, de jongerenopvang. Ik ben naar een opvangplek gegaan. Ik ben heel lang verhaal. En op een moment in een opvang hebben ze tegen mij gezegd... Ja, maar je zit echt met een zot verhaal. Je moet je moeder toch contacteren. En ik heb toen een brief geschreven aan mijn moeder. Ze heeft daarop geantwoord. Weken later, dat is echt paniek geweest voor mij. Weken later kreeg ik een brief terug... En dat zij het totaal tegenoverstelde van wat mijn vader zei. Maar ja, het is nog altijd woord tegen woord. En het eerste dat ik kon denken was van, ja, wie ga ik geloven? De man die mij achterlaten heeft en die vertrokken is en die alles heeft achtergelaten? Of de vrouw die altijd voor mij gezorgd heeft? En ik heb toen beslist, ik ga mijn moeder geloven. Maar ergens in mijn achterhoofd heb je altijd dat stemmetje dat zegt, maar wat als hij de waarheid spreekt? Want dan is mijn wereld echt om zeep. Dan is alles kapot. Goed. Dan gaan we wat door in de tijd. Een paar jaar later, ik heb terug contact met mijn moeder. Ik heb dat verhaal met haar besproken. Ik heb beslist om haar kant te kiezen. Maar het contact met mijn eigen zoon is wat verwaterd. En gelukkig heb ik mijn huidige vrouw leren kennen. En op een dag zei zij, we gaan daar naartoe. Zonder afspraak, we rijden daar gewoon naartoe. Maar wederom, het was een déjà vu. Want ik had weer een laatste adres van mijn zoon... En daar moest ik dan naartoe rijden. Nu, ik had daar brieven aan geschreven, die zijn nooit toegekomen. Rozenstraat nummer 8 in Hoge Zand. Bleek dat hij woonde op Rozenstraat nummer 7 in Hoge Zand. Al mijn brieven nooit gehad, dus dat contact was volledig kapot. Want de overburen waren klootzakken, blijkbaar. Weet ik veel, ja, als je een brief krijgt en dat is op, beste Jeroen. En Jeroen woont aan de overkant, dan gaat hij toch die brief gaan brengen, denk ik. Hè? Hij heeft ze nooit gehad. Misschien heeft zijn moeder ze gepakt, ik weet het ook niet. En we hebben dat goed gemaakt... Met mijn zoon, dat is allemaal goed gekomen. Maar iedere keer dat er zoiets gebeurt, dan moet ik aan mijn vader denken. En denk, misschien heeft hij toch gelijk, misschien is het wel waar. Maar ik heb het altijd laten varen. Ondertussen, 2 jaar terug, heb ik nog een kindje gemaakt. Ik dacht, die eerste heb ik verkloot, ik wil nog een kans. Geef mij nog een kans. En nu gaat dat wel goed. Ondertussen is mijn vrouw opnieuw zwanger. Oh, dank u, dat is oké. Ça va, je maakt wel er ook zorgen, ik snap het. Ondertussen heb ik voor heel mijn leven 3 echte herinneringen aan mijn vader. En dacht van, ja, wat ga ik daarmee doen? En onlangs kreeg ik in januari een bericht van mijn vrouw. En er staat in, je hebt een brief van uw vader. Dat is mijn 4e herinnering aan hem. En ik was opgewonden. Ik was op mijn werk. Ik was echt, fuck. Ik werd trouwens in een basisschool. Omdat ik zo weinig veel kinderleed heb meegemaakt. Ik dacht, ik ga iets goed doen voor de kinderen. En ik dacht, ja, ik kan hier niet weg. Ik ben met de kinderen, ik ben toezichter. Ik moet toezicht houden, ik mag niet weglopen. Fuck. Volledig opgewonden ben ik thuisgekomen. En wat bleek, het was geen brief van mijn vader. Het was een brief over mijn vader. Om te zeggen dat hij overleden is. Al 3 maanden voordat ik die brief heb gekregen. Dus geen afscheid, geen DNA meer. Dus ik kan ook mijn verhaal niet meer ontkrachten. Of kan de waarheid niet meer vinden. En... Sindsdien slaap ik goed. Gewoon weten van... Ik ga altijd mijn moeder blijven geloven. En de enige schrik dat ik nog heb, is dat ze op haar sterfbed zou zeggen... Ik heb gelogen. Dan stort mijn wereld in. Dank u wel.
Thank you.
dat was het relaas van Steven. Hij heeft het verteld op de jubileumeditie van Relaas, in juni van 2022. Samen met Team Antwerpen, Gent en Team Brugge hebben we toen één grote editie van Relaas georganiseerd. Met meer dan 300 mensen die mochten komen luisteren, op het podium en met de live muziek van Stoomboot. Stevens verhaal was voor ons een berekende gok, want normaal gezien coachen wij al die verhalen op voorhand en zeker met deze jubileumeditie wilden we dat extra goed doen. Maar Steven, ja, die zit zo niet aan elkaar. Die laat zich op voorhand niet coachen. Hij wou liever spontaan vertellen, zei hij. En omdat Steven al eens vroeger had verteld op ons relaaspodium, hadden wij er alle vertrouwen in. En kijk, wat een prachtig verhaal heeft het opgeleverd. Als je trouwens dat andere verhaal van Steven wil horen, het is minstens even straf, zoek dan eens op Relaas. Steven kon het zelf ook niet geloven, moet je intippen. Relaas, Steven kon het zelf ook niet geloven en dan kom je dat verhaal ongetwijfeld tegen. Je kan ook ons boek kopen, daar staat het ook in. Ons boek is nog steeds verkrijgbaar in de boekhandel of online via onze website en daar staan onze 20 allerbeste relaasverhalen in neergeschreven. Relaas bestaat dankzij subsidies, giften en vrijwilligers. Kort uitgelegd, wij krijgen subsidies van de dienst cultuur van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap voor het organiseren van onze vertelavonden en voor onze zoektocht naar bijzondere vertellers en hun verhalen. Onze vrijwilligers die organiseren die vertelavonden in Gent, Brugge, Antwerpen, die coachen vrijwilligers en brengen dat daarna op het podium. En dankzij jullie uiteraard ook. Jullie doen ons aan het podcasten slaan. Dank je wel daarvoor. We krijgen trouwens niks van Spotify of van gelijk welk platform, dus we hangen volledig af van jullie giften en bijzondere vriendschap. Dat kan door vriend van de show te worden. Word vriend van de show, dat kan via onze website en daar kan je ons maandelijk steunen met €2,50 per maand in ruil voor onze eeuwige vriendschap. Maar als je dat niet doet, dan zien we jou even graag en dan vragen we gewoon even, stuur dit verhaal door naar iemand aan wie je moest denken toen je het beluisterde. Dankjewel en tot de volgende relaas.